We willen vanmorgen een gedeelte lezen uit het Oude Testament. 2 Koningen 6, de versen 8 tot 23. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren: op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap: neem u in acht niets langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen en dat niet slechts één of tweemaal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: kunt gij mij niet meedelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Doch een van zijn dienaren zeide: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. Toen zeide hij: gaat en ziet waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat het hem gemeld was, zie, hij is de dood aan, zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht, en hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, naar het woord van Elisa. Daarop zeide Elisa tot hen: dit is niet de weg, dit is niet de stad. Volgt mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra ze nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa: Heere, open hun de ogen, opdat ze zien. En de Heere opende hun ogen en ze zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, aan Elisa: zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Maar hij antwoordde: gij moogt hen niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer die gij gevangen genomen hebt met een zwaard, met die zwaard en boog? Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote maaltijd. En toen ze hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken. En ze gingen heen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. Het thema deze morgen: ik zie wat jij niet ziet. Een andere titel zou kunnen zijn: open toch zijn ogen. Misschien heb je als kind wel eens meegedaan aan een spelletje. En het spelletje is: ik zie wat jij niet ziet. Misschien met een verjaardag of zo. Je mag een voorwerp raden wat een bepaalde kleur heeft. En er is één persoon die dat dan weet en die vraag mag stellen. ik zie wat jij niet ziet. Het doet me denken aan dit hoofdstuk in de Bijbel, in het Oude Testament. Elisa kon dingen zien. En anderen zagen ze niet. De profeet Elisa. Maar, ik noem het als voorbeeld een spelletje, maar dit is geen spelletje hier in het Oude Testament. Dit is oorlog. Dit is een bitter gevecht. En het lijkt wel een beetje op de tijd waar we nu in zitten, als we kijken naar het volk Israël, wat aan alle kanten in het nauw gedreven wordt. En als je naar Israël gaat, dan is dat een land waar ze weten wat oorlog is. We hebben daar geen idee van. Straks hebben we de herdenking, 75 jaar geleden. En sommigen van ons hebben dit meegemaakt, maar de meeste van ons natuurlijk niet. 75 jaar geleden. Oorlog is verschrikkelijk. Hier is een oorlog gaande. De christen kent ook een oorlog, of hij dat wil of niet. Hij zit in een oorlog. Er is een tegenstander waar we mee te maken hebben. En alleen we staan aan de goede kant. We staan aan de kant van de Heere der Heerscharen. In Efeze leert Paulus ons, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Een studie apart. Maar Paulus is heel direct in zijn onderricht. Hij wint er geen doekjes om. Hij werkt het niet weg. Integendeel, hij zit er middenin. En hij zelf heeft een strijd te voeren. En als je de Bijbel leest, krijg je details te weten. In die tijd, waar we nu van lezen, was een ernstige oorlog tussen Israël en Syrië. Ik wil in 5 stappen door dit gedeelte gaan. En daarna kijken of ik een paar praktische toepassingen kan maken in het Nieuwe Testament. We beginnen met de eerste stap, oorlog. Vers 8. De koning van Aram was in oorlog met Israël. En we lezen, hij beraadslaagde met zijn dienaren, op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Hij had een strategie. Hij wilde aanvallen. En hij had een plan. Daar en daar, zo gaan we het doen. Hij overlegde met zijn generaals misschien, met zijn de leidinggevende in het leger, zijn geheime dienst. Dit gaan we doen. Maar wat blijkt? De inlichtingendienst van Israël blijkt geïnformeerd te zijn. Vers 9. Maar niet de Mossad, zoals je zou verwachten misschien in onze tijd. Nee, de man Gods, de profeet Elisa. Maar de man Gods zond aan de koning van Israël de boodschap: neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. Eén op één krijgt hij op een briefje van de profeet: je vijand zit daar. En oorlog voeren heeft te maken met weten waar je vijand zit in de eerste plaats. Je kan wel gaan schieten, maar als je het wild weg gaat schieten, kom je ook niet verder. Je moet weten wat je moet doen in een oorlog. Om een oorlog te kunnen winnen, moet je intelligent zijn. Elisa waarschuwt de koning. De koning neemt het serieus. Dat lezen we. Vers 10. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen. Hij stuurde zijn spionnen en die gaan verifiëren wat is er precies aan de hand. Wat gebeurt hier? En ze komen terug, het klopt exact wat u gehoord hebt. Volkomen betrouwbaar, uw informatie. En dan lezen we verder, en dat niet slechts 1 of 2 maal. De koning van Aram komt tot zijn ontsteltenis, krijgt te horen dat de vijand weet hoe zijn plannen in elkaar steken. Dan lezen we vers 11, dat is voor mij de tweede stap, verraad. Verraad. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen: kunt gij mij niet meedelen wie van de onzen op de hand van de koning van Israël is? Hij vermoedt dat er verraad in het spel is. En hij ontbiedt zijn dienaren, zoals we lazen, en stelt de vraag: wie is er op de hand van de koning van Israël? In mijn vertaling, de MBG, in 51 staat dat de koning van Aram werd hierover verontrust. De Naardense Bijbel vertaalt: het stormt in zijn hart. Hij was overstuur. Hij wist niet waar hij het moest zoeken. Hoe kan dat? En hij keek rond. Dat kan maar één reden zijn. Er zit iemand die het onder een hoekje speelt met de vijand. Er zit een verrader in ons midden. Dan is het een dienaar die de zaak doorheeft. Lees in vers 12. Doch een van zijn dienaren zeide: nee, mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. De slaapkamergeheimen, als het tussen aanhalingstekens mag zeggen, die werden bekendgemaakt door de profeet Elisa. Er was iemand onder het volk Israël die een profetische boodschap kon uitspreken. Elisa, de profeet. Dat zegt deze man, hij erkent dat. Maar Elisa, de profeet in Israël. Verraad, noem ik het. Maar het derde noem ik, de derde stap, belegering. Belegering. Vers 13 lezen we verder. Toen zeide hij: gaat en ziet waar hij is. Dan zal ik hem laten gevangen nemen. Hij stuurt zijn mensen erop uit. Zijn spionnen natuurlijk. En om te weten wat er precies aan de hand is. En het werkt. Nadat hem gemeld was, zie, hij is de dood aan. Wat doet hij? Zond hij daarheen paarden en wagens en een sterk leger. Het stuurt zijn leger erop af. Ze komen 's nachts. Niemand merkt het. En omsingelen de stad. Wat is de situatie? De volgende ochtend staat de dienaar van Elisa vroeg op. En hij loopt zo niets vermoedend naar buiten. U doet dat thuis ook wel eens. Even naar buiten als je wakker bent geworden. Maar dit geval is anders. Hij krijgt de schrik van zijn leven. Zie, een leger omringde de stad. Zowel paarden als wagens. Probeer dat voor te stellen. Rondom hen. Het stikt van de soldaten. De ruiters, de paarden. De wagens. En hij komt daar zo fluitend, zou ik bijna zeggen, naar buiten lopen. Het laatste wat hij verwacht had. Dat de vijand hier zou komen. En hij raakt in paniek. Hij ziet het niet meer zitten. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Het vierde noem ik visie. Wat doet Elisa? Geeft hij me een pep talk? Joh, kom op. Positief denken. Probeert hij hem te overtuigen? Het valt allemaal wel mee. Nee, helemaal niet. Geen enkele van dergelijke methoden vind je terug in de benadering van deze profeet van God. Wat zegt hij? Hij is in staat om zijn dienstknecht te kalmeren. Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn. Ik zie wat jij niet ziet. Wat doet hij nog meer? Hij doet ook voorbeden. Spontaan zendt hij een gebed op naar de levende God, de God van Israël. Toen bad Elisa, vers 17. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. Hij bidt een heel kort gebed. Het is niet eens een bidstond. Had geen tijd om een bidstond te houden. Maar zijn gebed was snel en effectief. En het werd dan ook snel verhoord. Wat lezen we? En de Heere opende de ogen van de knecht. En hij zag. Hij begon te zien. En wat zag hij? De berg. Zie, de berg was vol. Vurige paarden en wagens rondom Elisa. Hij zag een onzienlijke wereld. Hij zag een andere geestelijke wereld die de anderen niet zagen. Paulus spreekt over een andere wereld. We hebben niet te worstelen tegen bloed, tegen vlees, maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nemen we dat serieus? Of is het dat we het in een Bijbelstudie opgepakt hebben, het belangrijk vinden en het aanvaarden? Maar wat is de praktijk? Is er een besef van een tegenstander? Deze knecht had een besef van de tegenstander. Dat kan ik je vertellen. Maar zijn ogen gingen open en hij zag veel en veel meer. Hij zag een andere wereld. Hij zag in wezen iets van de Heere der Heerscharen. Visie. Elisa had visie. En voor de knecht was het heel nieuw. Maar voor Elisa niet. Voor Elisa was het normaal. Hij begint zijn bediening ermee. Ik ga als je een paar bladzijden terug bladert. Ik hoop dat je de Bijbel bij u hebt. Dan lees ik in hoofdstuk 2. Over het afscheid van Elia. De profeten weten allemaal dat Elia gaat vertrekken in 2 Koningen 2. En dan mag Elisa nog een wens doen. En hij vraagt om het dubbel deel van Gods geest. Elia was een machtige profeet. Maar hij vraagt het dubbele van de bediening van Elia. En dan krijgt hij te horen van, hij mag die wens doen. En hij mag, de profeet zegt: Elia, je hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien je mij zult zien, in vers 10 van hoofdstuk 2, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. Als je mij ziet heen gaan, als je mij ziet heen varen, dan gaat het gebeuren. En dan, ik wil het korter maken dan. En terwijl ze voortgingen, al wandelden en sprekende: zie, een vurige wagen en vurige paarden. Wat kwamen ze doen? Ze kwamen Elia ophalen. En die maakte een scheiding tussen hen beiden. Het was een optocht, zou ik bijna zeggen. Een demonstratie. Je hebt van die parades heb je. En sommige landen zijn er heel trots op om parades te houden. Halve militaire voertuigen komen langs. Hier was een parade van de hemel. Heel eenvoudig. Het waren wagens en ruiters. En hij ziet het. En hij begrijpt het. Hij ziet iets van de onzienlijke wereld. En het is gebeurd in het leven van Elisa. Die wens is verhoord. Maar wat zegt hij? Hoe reageert hij erop? Al zo voer Elia in een storm ten hemel, staat er in vers 11 en vers 12 van hoofdstuk 2 van 2 Koningen. En Elisa zag het en riep uit: mijn vader, wagens en ruiters van Israël. Dat was het begin van zijn bediening. Een besef van de onzichtbare wereld. Een besef van dat God de Heere der Heerscharen is. Er is een heel eenvoudige vrouw in het Oude Testament, in Samuel. En we kennen haar allemaal, denk ik. Hanna. En weet je hoe Hanna God aanspreekt? Heere der Heerscharen. Toen ze in een bittere nood zat, geen kinderen kon krijgen. En geplaagd werd en gepest werd en het leven zuur gemaakt werd en toch God zocht en God heeft op een geweldige wijze haar gebeden verhoord. Maar deze eenvoudige huisvrouw had het over de Heere der Heerscharen. We hebben ervan gezongen in Psalm 68, waar we eigenlijk die psalm erbij moeten nemen, maar dat voert te ver. Wagens en ruiters van Israël, het was een normale zaak voor Elisa. En de knecht krijgt dit ook te zien. En voor hem een grote verrassing. We lezen verder in ons hoofdstuk. 2 Koningen 6. Vers 18. Inmiddels komt de vijand aanrukken. Ook al zijn die hemelse legerscharen daar. De vijand komt wel oprukken. Vers 18. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden. Wat te doen? Gebed. Gebed is het antwoord. Wat te doen als de vijand je aanvalt? Gebed. Een machtig wapen. Kijk maar. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden. Bad Elisa tot de Heer. Sla dit volk toch met blindheid. Zo'n kort gebed. Zo effectief. Wat gebeurt er? En hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. Wat doet hij? In één klap schakelt hij dit. Hij zet dit gevreesde leger op non-actief. In één klap. De vijand is nergens. Het lied van Luther. Een vaste burcht is onze God. Vind ik persoonlijk een van de beste liederen ooit. En ik hou ervan om het te zingen. Dus dat zult u zeker merken. Maar heeft zo'n rijke tekst. En het liefst kijk ik naar de Duitse tekst. Die nog, dat is natuurlijk een originele tekst is. Het zit zo vol van een besef van het kennen van de Heere der Heerscharen. Luther heeft een strijd meegemaakt. Wij zien de buitenkant. Hij heeft een oorlog meegemaakt. Ik bedoel niet een militaire oorlog, maar in de onzichtbare wereld. En daar is hij triomferend doorheen gekomen. En veel mogen betekenen voor Europa in de reformatie en ook tot op de dag van vandaag. Effectief gebed, dat zien we bij Elisa. De vijfde stap noem ik voorgoed vertrokken. Wat doet Elisa? In wezen leidt hij vervolgens het leger naar de berg Samaria. Dat lezen we in het volgende vers. Daarop zeide Elisa tot hen: dit is niet de weg. En dit is niet de stad. Volg mij. Dus ze zaten in Dothan. Volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. Nou, en wat doet hij? Hij brengt hen naar Samaria, staat er. Dothan ligt iets noordelijker. Niet zo verder vandaan. Samaria ligt wat zuidelijker. Het zit bijna bij de berg Ebal en Gerizim. Een beetje in het midden van Samaria bijna. De streek Samaria dan. Hij brengt ze naar de vesting van de koning. Koning van Israël, het noordelijke koninkrijk. Zodra ze nu in Samaria, vers 20, gekomen waren, bad Elisa: Heere, open hun de ogen opdat ze zien. Hij bidt opnieuw en zijn gebed wordt verhoord. De Heer opende hun ogen en ze zagen en zie, zij waren midden in Samaria. Het hol van de leeuw. Dat moet een consternatie geweest zijn voor deze vijanden. Maar er komt nog een grotere consternatie, daar komen we zo op. De schrik van hun leven. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hen zag, hij de kans van zijn leven. Aan Elisa, zal ik hen neerslaan? Zal ik hen neerslaan, mijn vader? Wat gaat hij antwoorden? Ga je gang. Helemaal niet. Helemaal niet. Hij corrigeert de koning. Zie je dat? De profeet corrigeert de koning. De koning van het noordelijke rijk van Israël. Gij moogt hen niet neerslaan. Nee, zegt hij. Slaat gij soms hen neer die gij gevangen genomen hebt met uw zwaard en boog. Hij vond het niet rechtvaardig. Hij vond het onrechtvaardig om dat te doen. Hij zei, nee, doen we niet. Gaan we niet doen. Wat dan wel? Hij doet een voorstel, een meer vredelievend voorstel. Het lijkt meer op de bergreden, zou ik willen zeggen. Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken en heen gaan naar hun heer. Dat doe je toch niet met je vijand? Elisa had zo'n gezag in de onzienlijke wereld. Dat er naar geluisterd werd door de koning. En dat het werkte. Wat doet de koning in vers 23? Daarop bereidde hij hen een grote maaltijd. En toen ze hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken. Ze kregen een vorstelijke maaltijd. En ze gingen heen, staat er, naar hun heer. En daarmee is de oorlog afgelopen. Er staat er, sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. Voorgoed vertrokken. Ze zijn verdwenen. De vijand is verdwenen. God verslaat de vijand zo anders dan wij zelf zouden veronderstellen. En ik denk dat ze niet wisten wat ze overkwamen. Die hadden ze nog nooit van gehoord. Deze stoere kerels. Deze krijgshelden. Die konden vechten. Die dapper waren. Hun mond viel open. En ze zijn het nooit vergeten. Nou, dit is de geschiedenis. Nu wil ik toch wat concreter proberen om toepassingen te maken. Want dit is een verhalende geschiedenis. Hè? Het is een verhalende gebeurtenis. De les van Elisa. Ik zie wat jij niet ziet. Elisa zag dingen die zijn knecht niet zag. En ook de anderen, vele anderen, zagen dat niet. Ik zou het zo willen zeggen, de hoofdzaak als toepassing. Bijbelse visie, dus het zien wat de Bijbel zegt, wat Gods woord leert, het verstaan van de Bijbel en het kennen van de levende God, want dat is één. Als ik mijn Bijbel lees, is het alleen maar omdat ik dan God beter leer kennen. Het heeft niets te maken met een wetenschap. Het heeft niets te maken met iets wat een zelfstandig kan leiden, een leven kan leiden. Het heeft alles en alleen te maken met het kennen van de Allerhoogste God. Daarom hebben wij deze Bijbel gekregen. En daarom wordt die zo aangevochten. In het verleden, tijdens de vervolgingen, maar in onze tijd. Door kritische luiden, kritische tekst bijvoorbeeld, is een aanvechting van de Bijbel op sommige plekken. De Bijbel bewaren is een geweldig goed. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat doet Elisa? Hij bidt voor zijn knecht en hij bidt open toch zijn ogen omdat hij ziet. Dat is het geheim van de Bijbel. Dat God je gebed verhoort. Toen ik tot geloof kwam, dat was jaren geleden. Ik studeerde de HTS in Haarlem zat ik op een kamertje, een heel klein kamertje voor van 100 gulden per maand. Heel klein, één bed, nauwelijks meubilair. En de keuken die was er buiten. Maar ik had een Bijbeltje meegenomen. En dat had ik van mijn vader en moeder gekregen. En ik ging lezen in dat Bijbeltje. En ik las het. En het zei me eigenlijk helemaal niks. Toen heb ik dit tegen God gezegd. Eén ding weet ik. Dit is voor mij, ik lees het als droge letters, als een studieboek. Maar ik geloof en ik weet, er moet veel meer achter zitten, wat ik niet zie. Ik heb gebeden, heel eenvoudig. Wilt u me dat laten zien? Dat is gebeurd. Dat is echt gebeurd. Ik ben tot geloof gekomen. En langzaam maar zeker door de Bijbel te lezen. Ik heb echt geen opzienbarende ervaringen gehad. Maar één ding is voor mij. Door gaan werken. Het lezen van de Bijbel. En het verstaan van de schriften. En ik denk soms dat het heeft mij lang geduurd. Maar dat boek is gaan werken in mijn hart. In mijn leven. En dagelijks mag ik dingen verstaan. Mag ik kennen. En meer de Heer Jezus leren kennen. Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft. Zijn voltooide werk op Golgotha. Maar de hele Bijbel. Elk van God ingegeven schriftwoord. Alles van God is ingegeven. De hele Bijbel is ingegeven. Dat boek, daar hou ik van. En daarom zien we met dit boek rondlopen. Gebed is de drempel tot visie. Gebed is de drempel tot visie. Zo eenvoudig als ik gebeden heb, zo eenvoudig is de Bijbel voor mij opengegaan. Nu wil ik een paar teksten lezen uit het Nieuwe Testament, om het toe te spitsen. De situatie van Simon Petrus in Matthäus 16. Ik ga er vrij snel overheen, dus ik laat het verband wat liggen, maar dat kunt u voor uzelf nog nalezen. Matthäus 16. Er komt een vraag naar voren als Jezus met zijn discipelen is. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? Vers 13 van hoofdstuk 16. Matthäus 16 vers 13. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En de een zegt Johannes de Doper, de ander Elia, weer en Jeremia, een van de profeten. Dan stelt hij een vraag. Maar jij, wie zeg jij dat ik ben? En dan komt Simon Petrus naar voren. Vers 16. En Simon Petrus antwoordde, zeide: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Waar had hij dat vandaan? Hoe kwam hij daar opeens aan? De een zei dit, de ander zei dat. Was verwarring in de tijd van Jezus. Zelfs toen hij daar rondliep. Ook rondom hem. Over zijn leer. Maar hij was een man. En u bent de Christus, zegt hij. U bent de Messias. Christus is Messias. Hebreeuws is Messias. En wat zegt Jezus tegen hem? In vers 17. Jezus antwoordde en zeide: gelukkig, zalig ben jij, Simon Barjona. Want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Onze Vader die in de hemelen is. Mijn Vader die in de hemelen is. Had een actie ontplooit. Had iets uit het licht laten schijnen in het hart van deze Petrus. En deze Petrus, deze Simon Petrus later. Zijn ogen gingen open. En hij zag het. Weet je, als je zo'n weg bent gegaan als Petrus. En het eind van zijn leven is een kruising, heb ik begrepen, geweest. Ondersteboven. Ontzettend. Als je zo durft te leven, dat kan toch alleen maar dat je iets gezien hebt. Anders dan doe je dat toch niet. Die knecht, die in één omslag veranderde zijn houding. Toen hij zag dat de Heere der Heerscharen alles onder controle had. Tot zijn verbazing. Nou, openbaring is dit, hè? Onthulling. En Onthulling. Misschien wordt er straks voor de 75-jarig... dat het 75 jaar geleden is dat de oorlog beëindigd werd. Hier, misschien komt hier ook nog een nieuw monument, dat weet ik niet. Maar als dat zo is, dan zal daar een openbaring plaatsvinden. Stel je voor dat het gebeurt hier, vlakbij, naast Moria, de kerk. En koning komt erbij, koning Willem-Alexander, hooggeplaatst hem. En een doek overheen. En dan ineens mag de koning het doek eraf halen. Oh, dat is wel mooi zeg. Wat geweldig, wat toepasselijk op de situatie van wat hier gebeurd is. En we denken na, we zien de betekenis ervan. We relateren dat aan de oorlog, aan het lijden hier in Capelle. En de mensen die omgekomen zijn. En het raakt ons diepste. We zien in één keer dit werkstuk. Als God onze ogen opent, dan krijgen we moed. Dan vatten we moed. Dan krijgen we lef. Dan worden we dapper. Dan worden we moedig. Dan worden we sterk en moedig. Dat zegt Paulus toch ook als hij het heeft over die oorlog in de Efeze 6. Dan begint hij toch te zeggen: wees krachtig in de Heere, in de sterkte van zijn macht. Het kennen van God. Ik ga mijn laatste toepassing nemen. Dat is Matthäus 11. Daar ga ik mee afsluiten. Matthäus 11. Dat is een heel bekend gedeelte, Matthäus 11. Daarvoor staat een stukje. Dat is een reden van Christus tegen enkele steden. Tegen Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Waar zoveel gebeurt. En hij is heel scherp in zijn reden. En hij verwijt hen dat ze zich niet bekeerd hebben. En hoewel er zoveel gebeurde. Zo'n scherpe reden van hen. Maar in dat verband staat vers 25 van Matthäus 11. Te dien tijden. Let op. Te dien tijden. Toen hij zo scherp uithaalde naar enkele steden. Vanwege het licht wat ze gezien hadden. En dat ze er niks mee gedaan hadden. Te dien tijden hief Jezus aan. En zei: ik dank u. Vader. Heer des hemels. Onze Vader die in de hemelen zijt. Heer des hemels en der aarde. Dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Verborgen. Het is bedekt. Maar aan kinderen, kleine kinderen geopenbaard. Ja, Vader. Kinderen, ontvankelijk, open, nederig. Ze aanvaarden het zoals het is. Een onbevangen houding. Zo'n houding, daarvan zegt Christus: ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. En weet je wat daarna komt? Die geweldige uitnodiging. Komt tot mij, vers 28. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Vlucht tot Christus. Hij is het antwoord. Voor welke nood dan ook. Of je hem misschien nog niet kent. Of dat je hem al jaren mag kennen. Vlucht naar Christus. En volg het voorbeeld van Elisa. En denk even aan Elisa. Hij kon zeggen: ik zie wat jij niet ziet. Amen.